Ik had me voorgenomen om de toespraken over de brief aan de Hebreeën af te ronden, maar dat doe ik de volgende keer, zo de Heer wil. En een beetje vrij onderwerp, maar dat ligt een beetje op mijn hart en er is ook een noodkreet gekomen om alsjeblieft over een ander onderwerp deze avond een ander onderwerp te nemen. En dat is uit het boek Hooglied, dat doe ik. Hooglied, als u een Bijbel bij u hebt. Het boek Hooglied. Ik ga heel fragmentarisch, dus hele kleine stukjes lezen. Even een aantal stukjes uit dat hele bijzondere boek. Het begint met Hooglied 1 vers 1. Hooglied van Salomo. Salomo heeft 1005 liederen gemaakt. En dit wordt het hoge lied, het hoogste lied genoemd. Dat is lied, der lieder, zegt men in het Duits. Een heel bijzonder lied van Salomo. Vers 2. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond, zegt de bruid. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën. Als uitgegoten olie is uw naam. Vers 4. Trek mij achter u mee. Vers 7. Vertel mij toch, mijn zielsbeminde, waar gij wijdt, waar gij op de middag de kudde laat rusten. Want waarom zou ik als een gesluierde bij de kudde van uw makkers zijn? Indien gij het niet weet, zegt de bruidegom, o gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de verblijven van de herders. Hij vergelijkt haar bij een merrie van farao's wagens, vergelijk ik u, mijn liefste. Zij zegt dat ze zijn geliefde, zegt vers 13, mijn geliefde is mij als een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten. Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in Gedi's wijngaarden. Dan zegt hoofdstuk 2, vers 8, hoor mijn geliefde, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gezel of het jong van een hert. Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Mijn geliefde gaat tot mij spreken, sta toch op mijn liefste, mijn schone, en kom. Zie, de winter is voorbij, de regen is over, de bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. Hoofdstuk 3, vers 6. Wat trekt daarop, of wie trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman? Zie, dat is Salomo's draagstoel, omringd door 60 helden uit de helden van Israël, allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. Dan hoofdstuk 4, vers 6. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de Mirreberg gaan en naar de wierookheuvel. Hij zegt, de bruidegom zegt in vers 12, een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster bruid. Een afgesloten wel, een verzegelde bron. Wat uit u opspruit is een lusthof van granaatappelbomen. Zij zegt, ontwaak noordenwind door de wind en kom zuidenwind, doorwaai mijn hof, diezelfde hof waar hij net over sprak, opdat zijn balsemgeuren stromen. Mijn geliefde komen tot zijn hof en eten daarvan de kostelijke vrucht. Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik at mijn raad en mijn honig. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken genoten. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Volgend stukje. Hoor, mijn geliefde klopt aan en doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw. Mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. Ik heb mijn kleed reeds afgelegd, zegt ze dan. Hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer verontreinigen? Mijn geliefde stak zijn hand door de opening en mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen. Mijn handen dropen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op de greep van de grendel. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen. Mijn ziel bezwijmde toen hij sprak. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Ze sloegen en verwonden mij. Ze rukten mij het overkleed af, de wachters der muren. Ze gaat toch door. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden, dat ik bezwijm van liefde? Wat heeft uw geliefde dan voor, zeggen die dochters van Jeruzalem, o schoonste van de vrouwen? Wat heeft uw geliefde voor boven een ander, dat gij ons al dus bezweert? En dan gaat ze hem omschrijven, mijn geliefde is blank en rood, dat gaat helemaal door. 6. Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste van de vrouwen? Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Want wij willen hem met u zoeken. Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof. Tot zover het lezen van de schrift. Ik weet niet hoe je dat boek Hooglied ooit bekeken hebt. Vroeger vond ik het eigenlijk wel heel uniek bijbelboek. Er stonden woorden in die wij normaal nooit mochten bezigen. En als jonge man vond ik het toch wel interessant om woorden te lezen, woorden te zien die in ons taalgebruik niet voorkwamen. Achter het orgel in de grote kerk waar we zaten, waar we toen kerkten, zaten de jonge mannen het boek Hooglied te lezen. Later las ik dat jonge mannen in het Joodse leven het boek Hooglied pas mochten gaan lezen als zij al getrouwd waren. Het was niet bedoeld voor vrijgezellen. Nog weer later hoorde ik dat het boek Hooglied misschien wel een pastorale brief is voor mensen die nood hebben als het om huwelijkspastoraat gaat. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Niemand heeft mij vroeger ooit verteld dat ditzelfde boek Hooglied een hele bijzondere ontboezeming is van gevoelens, van emoties van een bruid en van een bruidegom. Vandaag zeggen sommigen, ja, maar dit heeft te maken met Jeruzalem. Is echt behoorlijk stevig als je dat zegt. Dat heeft te maken met de bijzondere liefde die er is tussen de Heer Jezus. De echte vredevorst, de echte Salomo, de echte koning van de vrede. En die stad, die ook de stad van de vrede wordt genoemd. Dus die link is niet zo onduidelijk. Toch gaat het naar mijn stellige overtuiging veel en veel verder. En daar wou ik het graag nu vanavond over hebben. Fijn dat jullie er zijn. Om dit Bijbelboek te kunnen begrijpen, zul je op zijn minst een gelovige moeten zijn. Nu zeggen sommigen, ja, dat ben ik al van kindsbeen af. Ik ben daarin gepokt en gemazeld. Ik ging mee al toen vader en moeder mij meenamen. Dus ik ben een gelovige. Nu gelooft de duivel zelf ook, staat in de Bijbel. Hij siddert erbij en dat komt niet van een bepaalde ziekte. Het is zo. Ik vraag je niet of je kerkelijk bent of je jezelf een gelovige noemt. Wat ik je wel vraag is of je de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat dat vanavond gebeurt. Want je weet niet of je morgen nog de kans krijgt om een gelovige te worden. Sommigen van hier weten dat er de afgelopen week plotseling iemand is overleden die we heel goed kennen. Op de fiets, aan het rijden, vrachtauto geschept en wordt morgen begraven. Dat is een gelovige. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik met hem gepraat heb vele keren. omdat ik weet dat hij zijn schuld en zijn zonde voor God beleden heeft. En omdat hij geloofd heeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarom weet ik dat. En dat heeft hij expliciet gezegd, moeilijk woord, dat heeft hij zonder enige terughoudendheid geuit. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen weten dat dat inderdaad zo is. 64 jaar, zag uit naar zijn pensionering. Ik ga geen rare dingen zeggen. Hij geniet er al van. Maar anders dan hij zelf invulde. Ook anders dan ze hadden bedoeld. Droefheid, verdriet, tranen genoeg om over te praten. Maar ken jij de Heer Jezus als je heiland en als je verlosser? Ik wil geen nare woorden zeggen, maar jij weet helemaal niet of je vanavond weer terugkomt in je eigen woning. Niemand weet dat van ons. En als dat niet het geval is, waar ben je dan? Ik hoop dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland en als je verlosser. En als dat niet zo is, blijf dan vanavond achter. Er zijn genoeg hier in deze zaal die met je willen bidden, die met je willen praten. En die je eigenlijk bij de Heer zouden willen brengen. Je bent uitgenodigd. Mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben van God de Heilige Geest gekregen. Dat is een hele moeilijke. Die gaan niet de Geest geven, die hebben de Heilige Geest gekregen. Dat zijn mensen die inwonend in hun hart, in hun leven, inwonend God zelf hebben. God, de Heilige Geest, is gaan wonen in een gelovige. Als een verzegeling, als een soort onderpand van wat nog komt. Een prachtig stuk voorschot van wat nog gaat uitbloeien, wat nog gaat ontvouwen. Wat wordt duidelijk gemaakt. Maar de Heilige Geest in jou en in mij wil ook iets duidelijk maken. Want de Heilige Geest in ons stelt ons in staat om die bijzondere Bijbel van God te leren kennen. Zonder de Heilige Geest kan het niet. De enige optie om de Bijbel te begrijpen is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Niet ons vernuft, niet ons verstand, ook niet de theologische opleiding, maar de Heilige Geest in ons. Ik zeg niet dat verstand nutteloos zou zijn of dat de opleiding er niet toe doet, dat doet er wel toe. Als we kunnen, moeten we lezen, moeten we leren, zullen we moeten onderzoeken. Maar de Heilige Geest zal uiteindelijk duidelijk maken. En de Heilige Geest heeft dit bijzondere boek in onze Bijbel gelegd. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. De Heilige Geest heeft deze dingen door Salomo heen aan jou en mij meegedeeld. En dan kun je makkelijk zeggen, ja, Salomo, dat was iemand, een soort romanticus in zijn tijd. Hij had ook van die liedjes en hij dichtte. En hij had allerlei filosofische aspiraties. Ik denk dat dat waar is. En dus, ja, dat past wel een beetje bij hem. Maar ja, ik zit niet zo in elkaar, want ik ben maar ja, een gewoon jongetje of een gewoon meisje uit deze omgeving. Dus dat heb ik allemaal niet. Salomo, hij had dat wel. En Salomo staat in de Bijbel model voor iemand. Ik weet niet of je dat weet. Als de Heer Jezus het heeft over Salomo, dan zegt hij, ja, in die tijd van Salomo. Toen kwam de koningin uit het zuiden en die kwam met horden en die kwam met geschenken en die kwam een soort hulde brengen aan Salomo en meer dan Salomo is hier. Hij noemt zichzelf een soort verlengstuk van Salomo, maar dan in dubbele en driedubbele en vierdubbele vorm, weet je wel? Heel duidelijk. Matteüs 12, als u het wilt nakijken, daar vind je dit. Meer dan Salomo. En de Heer Jezus, hij zal uiteindelijk op de troon van David zitten. Waar zat Salomo? Op de troon van David. Wat was het kenmerkende van Salomo? Dat hij zo bijzonder wijs was? Ja. Alle wijsheid is aan hem, aan onze Heer Jezus gekoppeld. Spreuken 8 is helemaal waar voor hem. Buiten hem is er geen wijsheid. Hij is de wijsheid zelf. Onze Heer Jezus steekt kop en schouders uit boven Salomo. En Salomo laat via door de Heilige Geest aan jou en mij weten hoe hij dit ziet. En wij zeggen, ja, het is een romantisch verhaal, een soort liefdesgeschiedenisje. Ja, het is per ongeluk in onze Bijbel terechtgekomen. We hadden het er ook beter of net zo goed zonder gekund. Nee. Nee dus. Het is een beetje moeilijk misschien voor ons, want we zitten altijd in vakjes en in hokjes te denken en soms is dat ook nodig. De gemeente wordt in de Bijbel op 5 manieren voorgesteld als een lichaam. Dan is het een hoofd, hij, de Heer Jezus is het hoofd en wij zijn de leden. Door de geest tot het ene lichaam gedoopt, door de Heilige Geest ben je aan elkaar gevoegd, aan één gesmeed en het is een lichaam. Nu, gaven in de Bijbel staan altijd in relatie tot een lichaam. Een lichaam betekent leven. Gaven hebben daarmee te maken. De gemeente wordt ook voorgesteld als een huis, huis van God. Ambten staan altijd in relatie tot het huis van God. Even slikken, maar het is misschien goed om dat dan nog een keer te beluisteren. Maar probeer het eens. Ook dat is waar. En in het huis van God wordt de Heer gediend, lofprijzing, aanbidding. Dat is daar. Zelfs een stuk onderwijs zou kunnen. Maar lofprijzing en aanbidding is zeker een van de kenmerken van het huis des Heren. 'S Nachts in het huis des Heren staan. Heft uw handen op. Jullie die 's nachts in het huis des Heren staan. Jullie prijzen hem. Jullie gaan hem hulde brengen. Orde en tucht hoort altijd bij het huis van God. Nooit bij het lichaam van Christus. 2. Was dat 3. De gemeente wordt ook gezien als een kudde. En een kudde dient door de woestijn geleid te worden, dient voedsel te krijgen, wordt aan waterbeken gebracht. Inderdaad, pastoraat, zorg, leiding, sturing, zorg voor elkaar, hoort bij de gemeente gezien als een kudde. De Heer Jezus is de grote herder van de schapen, de opperherder. En jij mag misschien herdershond zijn, hoe dan ook, blaf maar, als de schapen maar dichter bij hem komen. De gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. Aha, dus toch, ja, toch. En dan heeft het altijd te maken met discipelschap, met ons getuigenis hier op aarde, met verkondiging, met te zeggen, wij zijn van hem en wij leven voor hem en we spreken over hem. De gemeente is een heel bijzonder gezelschap hier op aarde. Onder leiding van de grote generaal, de Heer Jezus zelf. De koning der koningen, de Heere der heren. Hij stuurt, hij motiveert en hij zegt wat we moeten doen. De gemeente als een koninkrijk. 4. 5. De gemeente wordt ook gezien als een bruid. En daarbij gaat het om emotie, om gevoel, om je hart. Daarbij gaat het ook om de toekomst. Dat zijn 5 karakteristieken, 5 duidingen van de gemeente die je eigenlijk continu voor je moet houden. Klein briefje kan geen kwaad, op je bureautje of misschien wel ergens anders, maar hang het op, plak het op, leg het voor je. Want iedere keer heb je dezezelfde 5 dingetjes nodig om te weten waar het over gaat. En zelfs bijbelboeken die je misschien wilt gaan begrijpen, ja, houd een verband met deze 5 karakteristieken. Je voelt het al aankomen, het boek Hooglied hoort bij de gemeente gezien als een bruid. Wordt er dan ook niet over Israël gesproken als over een vrouw en als over een bruid? Ja, ook. Dat laat ik even los. Niet omdat het onbelangrijk is en ook niet omdat ik daarover niet zou willen spreken, wel heel graag zelfs. Maar ik wil het vanavond over ons hebben. Wij die hier zitten en de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Wij vormen, schrikt u niet, de bruid. En die bruid is een heel bijzonder gezelschap. Nog preciezer, ik denk dat God de Vader al voor er schepping was, voor er überhaupt iets was van Veenendaal en omgeving, heeft God de Vader gezegd, het is niet goed, mijn geliefde zoon, dat u alleen bent. Ik neem de tekst uit het boek Genesis en ik hang deze tekst gewoon hier op. Er is een plan gesmeed door God de Vader om God de Zoon te koppelen aan een vrouw. En daarover heeft Salomo het in zijn drie boeken. Salomo heeft drie boeken geschreven, Spreuken. Ja, u kent hele spreukenstukken uit uw hoofd. En Spreuken 31 kent u zeker, de lof op een degelijke huisvrouw. Daar hebt u allerlei grapjes over gemaakt. Daar hebt u uw vrouw mee om de oren geslagen als ze het eten niet klaar had of zo. Of omdat ze zich even versliep. Omdat ze het niet was om het lunchpakketje klaar te maken. Ik weet het. Nou, stop daar maar mee. Want het gaat daar in Spreuken 31 niet om een soort, laat ik maar zeggen, gedragscode voor uw echtgenoten. Maar het gaat erom dat in Spreuken 31 uitgetekend wordt, hoe zou die vrouw er dan uit moeten zien? In het boek Prediker, het tweede boek van Salomo, wordt gezegd dat er een man is onder 1000. Ja, die hebben we gevonden, maar een vrouw die bij hem past, die is er niet. En in het derde boek van Salomo, aha, daar is ze. Hou vast. Ineens zie je haar. Ze wordt helemaal uitgetekend. En zij zelf zegt dat ze niet van goede kom af is. En dat ze eigenlijk een beetje donker van huid is. Nou, dat zou je vandaag allemaal graag willen. Goed gebruind en zo. Dat mag niet meer. Dat past niet meer met zonnebank. Het is allemaal voorbij. Niemand zit nog in de zon. Het is allemaal over, want onze milieutoestanden zijn allemaal veranderd. Maar goed, in de oude dag was degene die rijk was niet bruin, maar wit. Want die zat thuis. Degenen die bruin waren, die zaten op het veld. Die moesten wat doen. Die hadden harde arbeid te verrichten. En zij zegt, ja, mijn broers waren hard over mij. En ik moest wel. Het was helemaal niet leuk, maar ik moest wel. En zij blijkt de uitverkorene te zijn. Zal ik het anders zeggen? Als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlosser, dan hoor jij bij de bruid van het lam. Want Paulus zegt, ik heb jullie, gemeente, jullie, Veenendaalse club, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Zei Paulus. En Efeze 5, weet u wel, die hele moeilijke teksten misschien over de vrouw die onderdanig moet zijn aan de man. Ja, dat kent u. Ik was vroeger op stap met een hele oude broeder. En die deed heel veel aan pastoraat. Ik heb het van hem een beetje geleerd. En die kwamen samen in een soort huwelijksconflict terecht. En die vrouw die zei, nou, mijn man die moet mij dienen. Mijn man moet zich voor mij in de dood geven. Mijn man moet dit, mijn man moet dat. Nou, een hele tirade. En toen begon hij, want hij kon ook niet achterblijven. Ja, mijn vrouw moet mij onderdanig zijn. En die had ook een hele tirade. En toen zei die oude broeder, ik heb één advies voor jullie. Jullie moeten van teksten ruilen. Hou eens op. Die man die wist precies hoe die vrouw moest zijn. En die vrouw wist precies hoe die man moest zijn. Maar er staat wel in de Bijbel hele bijzondere dingen over een vrouw. Efeze 5, ik zeg dit met het oog op Christus. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Aha. Dus dat is niet zomaar een soort een zijdelings onderwerp, een sub-issue, moeilijk woord, maar ja, u snapt het wel, u praat allemaal een beetje Gronings en dan komt dit ook wel. Dit is hoofdzaak. Dit is hoofdzaak. De gemeente die hier is, bestaande uit allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, vormen samen de bruid van het Lam. En God heeft bedoeld dat jij en ik, de Heer Jezus, completeren. Die twee zullen één zijn. Ja, ik weet wel dat het verwrongen is en dat het verworden is en dat het belachelijk gemaakt is en dat het op alle mogelijke manieren door het slijk gehaald wordt, dat weet ik. Ik lees ook een krant. Maar het is Gods plan dat jij en ik beseffen wie we zijn. En Johannes de Doper zegt, ja, nee, ik ben de bruidegom. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Let op. Je moet erop letten. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Van wie ben je? Ja, de Heer Jezus heeft ons gekocht en heeft ons betaald, toch? Zegt toch de Bijbel, hij heeft zichzelf gegeven, heeft de losprijs betaald, heeft aan het kruis alles willen ophoesten wat er maar te betalen was. En dat is gebeurd. Nou, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Bruid en bruidegom. Het lijkt wel een soort stadhuis gebeuren. Maar de Heer Jezus is de bruidegom. De gemeente is de bruid van het Lam. Zal uiteindelijk schitteren. Zal hem completeren. Zal hem volledig maken. Zal op alle mogelijke manieren duidelijk maken dat ze aan hem verbonden is. Daarover gaat het in het boek Hooglied. Als u zo dat boek Hooglied opnieuw gaat lezen, nou, dan heb je een mooie avond. Misschien denkt u, ik had een andere film bedacht voor vanavond. Maar probeer het dus. Ja, maar die taal is wat moeilijk. Ja, dat weet ik. Maar je snapt het best. Als hier staat dat zij zegt, mijn geliefde is als een appelboom onder de bomen van het veld. Dan denk ik, ja, zo heb ik mijn man nog nooit aangesproken. Je bent voor mij een appelboom. En de Hollanders beginnen dan gelijk te zeggen, oh, wat soort dan? Ja, je hebt toch verschillende soorten, zure appels. Nou, die zijn er onder de mannen. En zoete appels zijn er misschien ook wel. En half. Kan ook nog. En de bruidegom zegt, voor mij, je bent een lelie tussen de distels, tussen de doorns van het veld. Heb ik ook nog nooit tegen Henny gezegd. Maar iedereen van ons snapt het. Toch? Is toch niet, dit is wel de taal van vroeger, maar je snapt het toch wel. Deze bruid zegt dat ze zo graag bij hem wil zijn. En dat ze zo graag dat innige contact met hem wil. Heb je ooit tegen de Heer Jezus gezegd, nou meneer, heel serieus, het zit me behoorlijk hierop. Ik maak maar een grapje, maar dat doe ik eigenlijk een beetje om te relativeren. Maar innerlijk gaat het heel diep. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Heer Jezus, ik wil zo graag zo dicht bij u zijn. Zo dicht bij u. Zoals dat hier uitgedrukt wordt. En ik wil zo graag daar zijn waar u de kudde laat rusten. Nou, ik hoop dat dat ook nu gebeurt. Waarom zou ik bij een andere club zijn? Waarom zou ik bij uw makkers zijn? Maar ik wil bij uzelf zijn. Ik wil niet bij de knecht van de Heer zijn, zei de Tsunamitische. Ik wil de Heer zelf hebben. Dat was Elisa in die tijd. Dat zijn ze zo prachtig. Gehazi, ja, u kunt Gehazi wel sturen, maar als u zelf niet komt, dan voor mij geldt het dan niet. Zo ongeveer. En dat is ook zo. Hij zegt, je bent echt uniek voor mij. Echt uniek. Ik heb dat met je gelezen. Bij een merrie voor farao's wagens vergelijk ik u, mijn liefste. Nou ja, ja. Bij ons op het dorp was iemand die zei dat hij een peert van wief had. Zo zei hij dat. Misschien heeft hij dat uit Hooglied 1 gehaald vroeger. Dat zou kunnen. Maar het klonk niet zo, een beetje plat in dat geval. Maar wat betekent dat in de taal van het boek Hooglied? Het beste, het allermooiste van deze wereld, dat is, heeft te maken met jou. En ze gaan echt dingen zeggen over en weer. Iedere keer over en weer. Daar zou je eigenlijk gewoon stukje voor stukje van moeten gaan genieten. Dat moet je maar een keer proberen. Ik hoop dat je zover komt vanavond dat je zegt, dat wil ik dan toch nog een keer proberen. Het is helemaal niet zo'n heel lang boek. Misschien ontdek je dingen waarvan je zegt, nou, misschien moeten we ook weer lieve woordjes tegen elkaar zeggen. Ik hoorde een oude broeder zeggen, wie van u de proort? Ja, u komt uit Grunningen. He, die waren uitgepraat, die hadden niks meer te zeggen. En die ging in huwelijkstherapie. En wat zei de therapeute? Jullie moeten weer leren om lieve woordjes tegen elkaar te zeggen. Nou, dat heeft gewerkt, zei hij. Ja, 76. Nou. Nou, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar hier vind je een stuk kapstok ook voor die dingen. Daarom zou dit boek best als pastorale handleiding kunnen dienen in huwelijkssituaties. Dat zou heel goed kunnen. Maar het is niet in de eerste plaats een pastorale handreiking. Het is vooral je hart. Verlang je nog naar de Heer Jezus? Ja, nu zitten we midden in ons onderwerp. Zij zegt, ik wil alleen maar bij hem zijn. Ik wil niet bij makkers zijn, ik wil niet bij soortgenoten zijn, maar ik wil alleen bij hem zijn. Daar wil ik zijn. En hij is mij zo kostbaar, dat ik hem eigenlijk op de meest intieme plaatsen bewaar. Tussen mijn borsten staat hier. Maar niet alleen dat, het is niet alleen iets voor haarzelf, naar binnen toe, maar het is ook naar buiten toe, een tros hennabloemen, een soort bruidsboeket. Ze heeft en een bruidsboeket en ze heeft ook iets kostbaars van hem, heel diep weggestopt aan haar hart. Dat zegt ze. Twee dingen. En hoofdstuk 2 gaat het ineens over, hij komt eraan! Aha, dit is nog al eventjes een Maranatha onderwerp. Nou, dat is het ook. Het is ook niet voor niets dat we dat hier vanavond doen. Hij komt. Hij komt. Zie je? Hij komt. Ik zie hem. Ja, hij kijkt nog tussen allerlei vage dingen door. Tussen tralien door. Het is nog niet zo open. Het is nog niet direct. Maar hij komt eraan. En hij gaat tot mij spreken. Hij zegt, kom mijn liefste, mijn schone, mijn duiven, mijn volmaakte. Ja, wie die taal van vroeger. Zo praat u niet meer over. Nee. Maar omdat we dit misschien kwijt zijn, betekent dat nog niet dat hij dat niet is. Hij zegt, kom, ik wil je zo graag zien, ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen. Kom dan, de Heer Jezus zelf, de bruidegom, verlangt naar jou. Hij wil jou graag bij zich hebben. Dan moet je niet zeggen, ja, maar ik heb misschien geen goed pak of niet meer een jurk. Ik weet niet wat ik aan moet trekken, zegt dan iemand, weet je wat. Nou ja, zo'n kast vol met spullen, maar stop met al deze uitvluchten. Probeer nu eens te geloven dat hij jou mooi vindt. Ja, dat is al een hele mond vol. Want je denkt altijd aan die verkeerdheid van jezelf. Verkeerde been, uit bed gestapt, dus dit been deugt dus niet. Nou, jij deugt niet. Het been zat wel goed, maar er zat met jou iets niet, misschien niet goed. En we beginnen over gisteren. En we beginnen misschien wel over angst voor morgen. En we beginnen over problemen. En over van alles en nog wat om ons heen. Maar probeer nu eens het boek Hooglied na te spreken. Hij vindt mij mooi. Mij? Hoe kan dat nou? Ja, maar ik ben toch zondig en onrein. Een lied uit de opwekkingsbundel. Ik zing het nooit zo hoor. Ik was wel zondig en onrein, maar dat is al lang geleden hoor. Ik zeg niet dat ik niet meer zondig, dat komt voor. Maar in hem ben ik rein. En voor hem ben ik kostbaar. Hij ziet mij graag. Hij wil me graag bij zich hebben. Hij wil mij zien. Hij wil mijn stem. Ik kan helemaal niet zingen. Jouw stem. Hij wil je hart proeven. Kom bij mij. Mijn liefste, de winter is toch voorbij? Die koude toestand, die kille toestand die we hadden, dat is toch voorbij? De zangtijd is aangebroken, het gekirren van de tortel wordt gehoord. Kom, de bloemen vertonen zich op het veld. Kom, kom, kom. Hij zegt het. Hoor je het? Hij wil dat je bij hem bent. Dat je bij hem komt. Dat je bij hem en met hem geniet. Ja, de vromen onder zich, ja, maar ik ben niet waardig hoor. Nee, oh nee. Dan gaat hij weer. Staat dat hier? Hebben we dat hier vandaan gehaald? Dat het allemaal niet mag en dat het allemaal zo niet kan? Nee, dat staat nergens. Hij is degene die tegen jou zegt, ik wil graag dat je bij me bent, dat je bij me komt, dat je bij mij bent. Ik wil je heel graag zien. En hij zegt in hoofdstuk 3 aan het eind, en ik kom je halen. Ik heb een soort koets, een soort draagkoets gemaakt. Een hele luxe toestand. Je hebt van die wielen, weet je wel, en paarden ervoor. Gouden koets, Prinsjesdag. Maar je hebt ook een draagkoets. Dat werd gedragen door 60 helden. Nou, dat was een hele optocht. 60 helden. David had er 30, Salomo had er 60. En die 60 helden werden erop uitgestuurd om de bruid te halen. Stel je eens voor dat er morgen bij jou in de straat zo'n koets binnengedragen werd. 60 helden. Nou, klein beetje parkeerprobleem natuurlijk. Misschien had de buurman al de politie gebeld, een opstopping. Dit kan niet, is er helemaal geen vergunning voor afgegeven. Nou, we zullen het eens even, nou ja. Ik draaf een beetje door in mijn onzin. Maar stel dat de Heer Jezus zou zeggen tegen zijn helden, haal haar maar even op. En stel dat die draagkoets van Salomo bij jouw deur van de schouders zou glijden en daar op de grond werd gezet. En dat ze toen naar jouw deur zijn gelopen en daar op dat knopje hebben gedrukt. Toen nog niet zo'n knopje, maar nu wel. En dat ze zouden hebben gezegd, bent u klaar? Uw taxi staat voor. De buren achter het gordijntje. Tjonge. Ja. Ja, ik wist wel dat ze iets had met de bank. Een beetje rood staan en zo. Maar dit? Hoe krijgt ze dit voor elkaar? Je kunt doordrammen. Wat zou jij zeggen als die taxi morgenochtend voor jouw deur zou staan? Ja, even wachten, heer, want ik moet mijn tanden nog poetsen. En ik weet nog niet of de schoenen wel glad genoeg glimmen. Wat ga je zeggen? Zeg, Salomo's helden hadden één opdracht. Breng die vrouw bij mij. En die hebben tegen elkaar gezegd, we kunnen wel eens een klein blundertje maken, maar vandaar niet. We kunnen niet zonder die vrouw terugkomen. Dat kan niet. Dat is ondenkbaar. Stel nu eens dat jij en ik instappen op de schouders van die 60 helden. Ik heb ze voor mezelf een lange naam gegeven. Misschien zit je te raden, wie zijn dat dan? Nou, ik heb een paar namen. Dat zijn die mij door de nacht, door de verschrikkingen van de nacht heen dragen naar hem toe. Ja, die helden die zijn bestand tegen de verschrikkingen van de nacht. Allen het zwaard houdend, geoefend. Weet je, zo staat het er allemaal. Mijn moeder in het geloof heette Marie. Was de armste van het dorp, denk ik. Had geen vader en geen moeder meer. Iemand zei, ja, als je geen vaderliefde en geen moederliefde hebt gehad, dan kun je het ook niet geven. Nou, ze heeft het niet gehad, maar ze gaf het wel. Dus het kan wel. Ik heb gewoon gezien dat het wel kan. Als er één invloed heeft gehad op mijn geestelijk leven, dan is zij het. Voor mij is dat een van die helden. Niet omdat ze het zo makkelijk had. Ook niet omdat het uit de losse pols gewoon even geschud werd. Maar omdat ze hem lief had. Ik heb ook anderen die mij gevormd hebben. Bijbeluitleggers. Boekenschrijvers, mensen in mijn omgeving, waar je heel veel aan te danken hebt, geef ze maar eens een naam. En je gaat op de schouders en je wordt door de woestijn gedragen. En dan ziet Salomo deze optocht komen in zijn richting als zuilen van rook. Alsof de wolkkolom uit de oude dag, weet je wel. Alsof de wolkkolom uit de oude dag uit de woestijn optrekt. Daar komen ze aan. En ze hebben, zoals de knecht van Abraham tegen Isaac zei, dat is er. Genesis 24. Zo zullen ze ons bij hem brengen. Maar blijf je dan altijd optimaal? Is dat nu ongeveer een soort bovennormaal? Boven de balken en de norm? Weet je wat, dat is ongeveer. Sorry hoor. Dat is weer zo stom, hè? Maar ik wil zo graag dat je leert zien wie je bent. Ver boven normaal. Dit is zo abnormaal als het maar zijn kan. Maar het wordt bij hem. Want hij is met niemand te vergelijken. De Heer Jezus. Je wordt bij hem gebracht. En je wordt door hem verwelkomd. En zij, iets later, zegt, weet je, eigenlijk hebben we altijd een soort ontmoetingsplaats. Tot de avondwind waait in de schaduwen vlieden wil ik naar de Mirreberg gaan en naar de Wierookheuvel. Ik wil zo graag die geliefde van mij ontmoeten. Vroeger had je misschien ook een afspreekplaats met, vandaag is dat misschien wel het computerscherm, ik weet het ook niet precies. Maar toen, vroeger had je bij een molen of op een kerkplein of waar dan ook. Nou, ze hadden een afspreekplaats. Mirreberg, Wierookheuvel, kort door de bocht. Mirre heeft altijd te maken met bitterheid en met lijden. En Wierook heeft altijd te maken met heerlijkheid, met schittering, met glorie, met reusachtige geuren. Kruis van Golgotha. Daar vind je en het bittere en het heerlijke. Mirreberg en Wierookheuvel. Waar zou je vandaag de Heer Jezus kunnen ontmoeten? Nou, bij het kruis van Golgotha. Ik was in de vakantietijd in Rome. Met Henny. En we hebben, ik weet niet hoeveel kerken gezien in Venetië, Assisi, Pisa, Florence, nou, noem maar op. Alle cultuursteden op een rij. Honderdduizenden mensen gingen daar naar binnen. Stonden in de rij soms. Soms moest je betalen, soms was het gratis. Honderdduizenden. Ik wou in de grote kathedraal op het Sint-Pietersplein in Rome. En tot mijn schok ontdekte ik. En niemand heeft iets over de Heer Jezus gehoord. Ik schrok me lam. Honderdduizenden per dag. En niemand hoort één woord over de Heer Jezus. Brok in de keel. Dan maar even een kopje koffie. Te duur daar. €10 per... Ik heb er geen last van. Maar ik schrok wel even. Maar dat blijft dan hangen. Diezelfde avond... een klein stukje... van een... prediker uit Duitsland. Ik laat het verder maar los. Die het had over een schilderij van Rembrandt. Niet Henri Nouwen... met de verloren zoon... maar de kruisiging van de Heer Jezus. Prachtig schilderij... Ik weet niet waar het hangt nu. Geen idee. Dat schilderij stelt voor dat de Heer Jezus aan het kruis gespijkerd omhoog getrokken wordt. Dus er is een hoofdman die staat daar natuurlijk te bevelen. Een man die trekt dat kruis gigantisch omhoog. En daarachter zie je dus twee mannen die aan het duwen zijn om dat kruis recht op te krijgen. En in het midden van dat hele tafereel een stuk zelfportret van Rembrandt. Arm om dat kruis en een andere arm ook. Hij laat zien. Het zijn de Joden niet. Het zijn de krijgslui niet, Heer Jezus. Maar ik ben het. Om mijn schuld, vanwege mijn verkeerdheid, bent u aan het kruis gegaan. Zie je? Dan wordt dat kruis ineens heel persoonlijk. En je mag nog iets verder gaan misschien en zeggen, ik klem mij daarom vast aan dat ruwhouten kruis. Symbool van vervloeking en van schuld. Ontmoetingsplaats, Mirreberg, Wierookheuvel. Tot dat. Soms is de bruid even van slag. Soms is ze hem kwijt. Het komt twee keer voor in dit boek. Eén keer vindt ze hem. Eén keer vindt ze hem niet direct. Gaat ze de stad in. Hij is aan de deur geweest en ze heeft notabene gezegd... ja, maar ik lig al in bed en dit kan niet allemaal zo en het moet allemaal zus. Ze wordt toch wakker, gelukkig. Stel dat vanavond de Heer Jezus aan uw hart klopt en zegt... hier ben ik. Ben jij ook gereed om mee te gaan? Ja, nee. Maar ik moet nog koffie drinken met tante Jaan. En ik moet nog morgen, vul me wat in. Wat zou je dan zeggen als de Heer Jezus aan de deur stond? Nou, zij zegt, nee, dat kan nog even niet. En hij gaat weg. Zou hij dan toch niet wachten? Nee, hij gaat weg. Dat is heel moeilijk voor ons. Hij hield zich alsof hij verder wilde gaan, Lucas. Bij de Emmausgangers. Hij drinkt zich nooit op. Nooit. Dat moet je zelf doen. Je moet zelf de deur openen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3 bijvoorbeeld. Had hij niet door die deur heen kunnen walsen? Ja, natuurlijk had hij dat gedaan. En dat heeft hij gedaan op de opstandingsdag. Ineens was hij dwars door die deur heen. No problem. Had gekund. Maar ze moeten zelf de deur openen. Dat moet je zelf doen. Zou je vanavond willen zeggen, Heer Jezus, ik wil mijn deur helemaal opengooien... Misschien denk je, ja, maar ik ben toch wakker geschrokken. En toen ik bij de deur kwam, ontdekte ik ook dat hij er was geweest. Aan de deurgrendel heeft ze dat gemerkt, met mirren en zo. Beetje moeilijke taal, maar je komt er wel achter. En dan gaat ze hem zoeken. En dan zegt ze aan de wachters in de stad: hebt u hem ook gezien? Ik wil hem zo graag ontmoeten. En die wachters hebben haar geslagen. Hebben haar het kleed afgerukt. Ik wil niet schoppen. Maar vanaf het moment dat u verlangt naar de Heer Jezus. En u zou zeggen: misschien wel kerkenraad. Misschien wel broeder Huppelepup. Of zuster zo en zo. Ik wil hem zoeken. Ja, doe niet zo mal. Kom nou. Wees toch normaal. Ik ben toch ook normaal. Je hoeft dan niet zo enthousiast te zijn voor hem. En bovendien, misschien is dat wel helemaal niet passend. De wachters in de straat, ze sloegen haar. En die wachters zijn er vandaag ook. Massaal. En die gaan onmiddellijk zeggen, zodra je verlangt naar de Heer Jezus, zodra je een Maranatha gelovige bent, kop ingedrukt. Stop ermee. Ja, een klein clubje, die hebben dat nog, maar dat is een soort afwijking. Eigenlijk kun je er niks mee. Hier. Ze is toch doorgegaan. En ze heeft gezegd, wat de wachters ook zeggen, wat de omgeving ook doet, wat men vandaag ook zegt, van je moet dit en je moet zus, ik zoek hem. Ik wil niemand anders dan mijn bruidegom, ik wil hem zien. En ze vraagt aan meisjes die daar ook wonen, zoek hem, wat heeft u gelieten dan voor boven een ander? Er zijn toch, ik weet niet hoeveel stromingen, er zijn hoeveel godsdiensten, wat hebben jullie dan voor boven een ander? En dan zegt ze, ja maar, ho, wacht eens, ik zal hem eens even omschrijven, ik zal hem eens even tekenen. En dan doet ze van kop tot teen, gaat ze hem tekenen. En het antwoord is, haha, maar dan willen we met u gaan. Die willen we wel. Dit is het boek Hooglied. Snapt u het een beetje? Dat het een heel bijzonder boek is. Een uniek boek is. En dat je er misschien wel veel vaker in moet gaan lezen. Ik zou zo graag willen dat u het boek Hooglied ging bestuderen. Een beetje gaat bekijken, op zijn minst. Je hoeft niet allemaal bijbelvorsers te zijn. Maar je kunt er best een keer wat tijd in stoppen. Je ziet hier prachtige beelden, schitterende beelden van een bruidegom die verlangt. Maar is die bruidegom dan, nadat zij hem een beetje liet staan, en nadat ze zei, ja, ik ben al naar bed gegaan en mijn voeten zijn al schoon, dus ik kan ze eigenlijk niet weer smerig krijgen. Is die bruidegom toen weggegaan? Nee, hij laat zich vinden. En op dat moment komt hij ook in een hof. Hij zegt al, mijn geliefde is een hof. Eigenlijk ziet de Heer Jezus jou en mij als een soort hof van Eden. Waar allerlei balsemgeur is, waar groeiende planten zijn, heerlijke geuren zijn. En aanvankelijk zei ze, kom maar. En hij kwam. En nu ze hem even kwijt is geweest, komt hij weer in die hof. Daar ontmoeten zij elkaar. Een prachtig beeld. Daar wil ik graag mee stoppen. Ik zie dat de tijd maar doorgaat. De Heer Jezus verlangt naar jou. Hij vindt jou bijzonder. Hij vindt jou kostbaar. Hij wil zo graag omgang hebben met jou. Vertrouwelijke omgang. Genieten samen met jou. Genieten. En ik wil zo graag genieten samen met hem. Ik wil zo graag bij hem zijn. Hem zien. Hem huldigen. En tegen hem zeggen, Heer Jezus, dat kruis, dat was niet een soort soldatenspel. Dat was mijn schuld. Dat was mijn zonde. Dat was mijn verkeerdheid. Dat heb ik gedaan. Ik voel mezelf ook een beetje Rembrandt in dat zelfportretje. Weet je wel, ik heb meegeholpen om dat kruis overeind te krijgen. Maar nu, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor het geweldige, zegenrijke van uzelf. De Maranatha-gemeente zegt, kom Heer Jezus, kom maar haastelijk. Heer Jezus, we verwachten u. We zien uit naar u. Wat de wachters vandaag ook zeggen. Wat de wereld ook bekokstooft. Hoe ze het ook in elkaar steken. We verlangen naar u, Heer Jezus. We willen u graag zien, Heer Jezus. Amen. Onze God, onze Vader. U hebt een plan met de Heer Jezus om hem te laten vergezellen van een bruid. Die bruid hebt u uitverkoren. Wij horen daarbij als we de Heer Jezus kennen. En iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, mag zich gelukkig prijzen dat de Heer Jezus ons mooi vindt, gaaf vindt, zonder gebrek. Dat ligt niet aan ons, maar hij zal ervoor zorgen dat we zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem staan. Dank u wel voor die niet aflatende zorg, voor die geweldige liefde, voor dat hele duidelijke heilsplan van uzelf, Vader. Dank u, Heer Jezus, dat u verlangt naar ons, dat u de gemeente bij u roept, dat u uw emotie, uw hart laat zien. En onze reactie mag ook een emotionele zijn. Heer Jezus, ik wil u ook graag zien. Kom, Heer Jezus. Kom.